Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Vele groeten uit Puerto Rico.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in Puerto Rico met ons programma De Rots in de Branding. Als iedereen klaar is, vertrekken we op deze vierde vakantie-excursie op dit mooie eiland.
Een beetje vakantiesfeer op de radio is zeker welkom. Niet iedereen kan op vakantie, of er nu corona heerst of niet. En daarom dit gratis vakantieaanbod, waarvoor u zichzelf niet moest inschrijven of u registreren.
We zijn dus volop bezig met het overlopen van de geschiedenis van het eiland en daarom een korte flashback. We ontdekten hoe ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus op 19 november 1493 tijdens zijn tweede reis in naam van Spanje het eiland betrad en er de Taino-Indianen ontmoette die hij in een brief aan het Spaanse koningspaar omschreef als een zo vriendelijk, minzaam en vredelievend volk, geen beter volk op aarde die hun naasten beminnen als zichzelf. Ook gaf hij strikte bevelen, zoals op geen enkele manier mochten ze worden lastiggevallen of mishandeld.
Maar we haalden ook de zwarte bladzijde aan, met de wreedheden tegenover de Indianen en de miljoenen Afrikaanse zwarten die werden getransporteerd, reeds vanaf 1519 in Puerto Rico, en naar de nieuwe wereld om te werken in de plantages en de goudmijnen. Zware feiten waarvoor paus Johannes Paulus II en paus Franciscus een beschuldbelijdenis aflegden.
We benaderden Columbus, door velen geprezen, door anderen verguisd, vanuit een weinig gekende positieve kant. Uiteraard weten we ook dat deze ontdekkingen zeker gepaard gingen met goede bedoelingen, maar, zoals we reeds zeiden, waar mensen zijn, is er ook een drang naar macht en rijkdom. We bezochten de eerste bisschop van Puerto Rico, Monseigneur Alonso Manzo, benoemd in het pas opgerichte bisdom in 1511. Uiteindelijk de eerste bisschop ook van de nieuwe wereld van het Amerikaanse continent.
Zeer snel werd er aan kerkopbouw gedaan en we haalden de Dominicanen in het daglicht, die zich vooral inzetten over het lot van de Indianen en de zwarte slaven, en de middelen zochten om hun vertrouwen te herwinnen.
We ontmoeten er pater Luis Cáncer de Barbastro, die in Puerto Rico toekwam in 1521 en er de eerste prior werd van het klooster van de Dominicanen in San Juan. Pater Luis Cáncer stierf later de marteldood in Florida. Regelmatig kregen de paters ook het bezoek van hun grote inspirator, pater Bartolomeo de las Casas, de klokkenluider avant la lettre over de wantoestanden onder de slaven. Later werd deze laatste de eerste bisschop van Chiapas in Mexico. En in zijn geschriften kan je lezen: ik heb hier wreedheden gezien op een schaal die geen enkel levend wezen ooit heeft gezien of verwacht te zien.
En tenslotte wordt Puerto Rico ook de stad van Maria genoemd, met vele Maria-vereringen. En zo bezochten we de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in de tweede grootste gemeente Ponce in het zuiden van het eiland. Een verering ontstaan na de verschijning van Maria op 9 december 1531 in het huidig gebied van Mexico-stad.
En alzo, beste luisteraars, zijn we gekomen aan een vierde excursie voor vandaag.
Maar Laat ons eerst terug in de sfeer komen met een gezellig Puerto Ricaans melodietje.
Mevrouw Alicia Del Cid, verantwoordelijk in de grote familie van Radio Maria voor het continent Amerika, benoemde in ons tijdschrift Porta Fidei het eiland als de stad van Maria, waar heel wat verschillende heiligdommen zijn aan onze lieve vrouw toegewijd. We haalden reeds aan hoe de Spaanse monnik Bernat Boil, geboren in 1440, secretaris van de toenmalige aartsbisschop van Zaragoza in Spanje en tevens secretaris van koning Ferdinand II, meereisde met de tweede reis van Christoffel Columbus, waarbij het eiland Puerto Rico werd ontdekt op 19 november 1493. Columbus landde ook op het eiland Hispaniola, het huidige Haiti en de Dominicaanse Republiek, ten westen van Puerto Rico, waar hij La Isabella oprichtte. En deze monnik Bernat wordt beschouwd als de eerste priester die een plechtig gebed bad in deze nieuwe wereld op 6 januari 1494. Maar er is meer. Deze monnik ligt aan de oorsprong van de verering tot Ons Lieve Vrouw van Montserrat in Puerto Rico, welke hij overbracht vanuit Spanje. En zo staat vandaag in de Puerto Ricaanse stad Hormigueros aan de westkust de basiliek van Ons Lieve Vrouw van Montserrat, maar die ook bijzonder wordt vereerd in 4 andere gemeenten. Ik stel voor de oorsprong van deze verering in Spanje even op te halen, en daarvoor moeten we naar de 9e eeuw, namelijk een goede 60 kilometer ten noordwesten van Barcelona bevindt zich het klooster van Montserrat met het heiligdom van de Zwarte Madonna van Montserrat. Uit een document van 888 komen we het volgende te weten.
Deze verhaalt hoe enkele jonge erders op een zaterdagavond in het jaar 880 bij zonsondergang een sterk licht zagen neerdalen uit de hemel, vergezeld door een mooi lied. De zaterdag erop kwamen ze daar terug met hun ouders, waarbij dit verschijnsel zich herhaalde. De vier volgende zaterdagen was er ook de pastoor bij en ook hij aanschouwde het prachtige lichtverschijnsel. Toen het ter oren kwam van de plaatselijke bisschop, bracht ook hij een bezoek aan de berg, waarbij een grot gevonden werd, waarin een schilderij van de heilige maagd verscheen. Toen men dit schilderij wilde overbrengen naar de noordelijke bisschopstad Manresa, bleek het zo zwaar dat men het zelfs niet kon verplaatsen. De bisschop veronderstelde dat het de wens van de maagd was op de berg te blijven en hij liet er een kapel bouwen.
Een document uit 945 spreekt dan over de stichting van een klooster van de heilige Cecilia van Montserrat. En in 1025 stichtte Monseigneur Oliba, plaatselijk bisschop, het eigenlijke Benedictijnerklooster van Montserrat, naast het heiligdom ter ere van Maria. In de 12e eeuw werd een nieuw beeld van Maria gesculpteerd en werd er een Romaanse kerk gebouwd. Het beeld vertoont Maria met het kind op haar schoot. In haar rechterhand houdt ze een bol vast die het universum symboliseert. Het kindje Jezus heeft zijn rechterhand opgeheven met een gebaar van zegening en houdt in zijn linkerhand een dennenappel vast, teken van vruchtbaarheid en eeuwig leven. Het is een zwarte Madonna, daarom ook genoemd La Moreneta of de Kleine Zwarte, waarschijnlijk ten gevolge van de rook van de vele kaarsen die er eeuwenlang gebrand werden.
Het is ook daar dat de grote heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten, er op bedevaart ging en daar 2 dagen verbleef om er na een algemene biecht de ganse nacht door te brengen in gebed voor het altaar van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Montserrat.
En zoals reeds gezegd staat er nu in de Puerto Ricaanse stad Hormigueros aan de westkust de basiliek van Ons Lieve Vrouw van Montserrat. Het werd gebouwd op de fundering van een eerste kerkkapel uit het einde van de 16e eeuw. En zo komen we dan toch bij een verschijning, zelfs 2, van Maria in Puerto Rico. In 1590 was de Puerto Ricaanse boer Geraldo González op een van de heuvels wijnstokken aan het verzamelen om er manden van te maken toen hij werd aangevallen door een wilde stier. Hij kon er niet aan ontkomen en riep de hulp in van Maria met de woorden: "Geef mij een gunst, lieve vrouwe van Montserrat." En terstond bleef de stier stilstaan en volgens de overlevering knielde de stier zelfs op bevel van Maria, die verscheen aan de hemel. En als dank bouwde Giraldo eerst een kleine kluizenaarshut op de top van de heuvel.
Een tweede wonder vond plaats toen zijn 8-jarige dochter was verdwenen. Zoals vermeld staat, een meisje met ogen zo hemelsblauw als turkoois. Ze werd 15 dagen later ongedeerd teruggevonden, had geen honger en was nooit bang geweest. Ze legde blij uit dat een mooie, zwarte vrouw haar had geholpen, haar gezicht had gestreeld en haar fruit had gegeven.
Van Geraldo González is geweten dat hij weduwe werd, later tot priester werd gewijd en de rest van zijn leven zorg droeg voor het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Montserrat in Puerto Rico. De titel van basiliek werd verleend door paus Johannes Paulus II in 1998. En we gaan luisteren naar een hymne ter ere van de Madonna van Montserrat.
Maar ondertussen gaat de geschiedenis van het eiland verder.
100 jaar na de landing van Columbus werd de hoofdstad San Juan aangevallen in 1595 door Sir Francis Drake. Eigenlijk een Engelse piraat en dan toch vice-admiraal, ontdekkingsreiziger, zeeheld en politicus. Eigenlijk de eerste Engelsman die de wereld rondvaarde. In het geheim kreeg hij van de toenmalige koningin Elisabeth I de opdracht zijn pijlen te richten naar de Spanjaarden. Maar Francis Drake verloor. 3 jaar later lukten de Engelsen onder graaf George Clifferdom toch het eiland in te nemen. De Engelsen zochten vergeefs naar goud en zilver en velen kwamen om door tropische ziekten. Clifferdom besloot te vertrekken, maar voor zijn vertrek werd de stad geplunderd en alles van waarde werd meegenomen en de huizen in brand gestoken. Maar het verhaal is nog niet gedaan.
27 jaar later, in 1625, was het de beurt aan de Nederlander Boudewijn Hendricks, in dienst van de West-Indische Compagnie, om de hoofdplaats aan te vallen met zijn troepen. De stad werd wederom geplunderd, maar het kasteel van San Felipe del Moro werd niet ingenomen en de Nederlander moest het onderschip delven.
Maar deze invallen hadden tevens zware gevolgen voor de kerk op het eiland. We gaan een stukje beluisteren uit een interview die onze medewerkster Nele had met pater Salvatoriaan Michel Coppin, gewezen directeur van Missio, en met ervaring in deze Latijns-Amerikaanse regio.
Er wordt onmiddellijk gestart met evangelisatie, maar in de 16e eeuw al zien wij dat aanvallen van Britse piraten en van Hollandse zee- en kooplui eigenlijk een nefaste invloed zal hebben voor de kerkgemeenschappen. Waar men met veel ijver begonnen was aan de opbouw van de kerken, gaan die protestanten, want Britten en de Hollanders waren hoofdzakelijk protestanten, zullen zij alle beelden en mooie kerken en afbeeldingen en gebruiken van de Puerto Ricanen volledig vernielen.
Maar Maria blijft niet ver weg. En zo komen we bij een volgende bijzondere verering van Maria. En dit is Maria de la Candelaria. En er werd zelfs een nieuwe stad opgericht in 1760 met de oorspronkelijke naam Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez, helemaal aan de westkust van het eiland. De aanleiding was een grote golf van immigranten uit de Canarische eilanden die zich kwamen vestigen in Puerto Rico. In feite is tenminste 35% van de Puerto Ricaanse steden en dorpen gesticht door Canarische families. En het vieren van Ons Lieve Vrouw van Candelaria evolueerde naar de belangrijkste festiviteiten op het eiland. Zij werd de patroonheilige van 4 steden, waaronder de belangrijkste, deze stad, nu vandaag kortweg genoemd Mayagüez. En de naam betekent land van helder water. Maar laat ons even terugkeren in het verleden naar Spanje, of beter gezegd niet het vasteland, maar naar de Canarische eilanden, waarvan eentje, de grootste, Tenerife is. Zij ligt in de Atlantische Oceaan, ten westen van Marokko en de westelijke Sahara, een 400 kilometer van de kust. Deze eilanden werden reeds in 1302 ontdekt en begin 1400 door Spanje stilaan ingenomen, dus lang voor de ontdekking van Amerika. Trouwens, Christoffel Columbus gebruikte deze eilanden als vertrekplaats. Maar Tenerife zelf werd pas veroverd in 1496, dus een 4 jaar na de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Maar de kerstening van Tenerife vat reeds veel vroeger aan.
En zo vinden we 2 inheemse geitenherders die op 2 februari 1392 op een rots een afbeelding zien verschijnen van een dame. Dit was op een 14 kilometer ten zuiden van Candelaria, aan de oostkust van Tenerife. Een van de herders probeerde een steen te gooien naar de afbeelding van deze dame, maar zijn arm werd verlamd. De andere poogde de afbeelding te doorkerven met een mes, maar uiteindelijk verwondde hij zichzelf. De afbeelding werd meegenomen door inwoners naar een plaatselijk heiligdom, een grot, maar eigenlijk een heidens heiligdom. Men had geen idee wie deze dame was, die stond afgebeeld.
10 jaar later startte dan de inval en kolonisatie van de andere eilanden, waarbij een zekere Antoon, geboortig uit Tenerife, in 1420 als jongen gevangen werd genomen en overgebracht als slaaf naar het veroverde eiland Lanzarote. Daar bekeerde hij zich tot het christendom en werd door zijn meester vrijgelaten om te kunnen missioneren of, volgens andere bronnen, kon hij vluchten. En alzo keerde hij terug naar zijn geboortestreek op het eiland Tenerife. En bij een bezoek aan de heidense grot zag hij die afbeelding van de dame met het kind, maar die eigenlijk aanbeden werd als een godin. Hij legde uit aan de inheemse koning dat deze afbeelding de maagd Maria is, en hij vertelde de inwoners over zijn bekering. Zo werd de afbeelding overgebracht naar een grot in Candelaria. Deze Antoon werd de trouwe bewaker van dit heiligdom en trad op als vertaler van de missionarissen die zich op het eiland kwamen vestigen.
En zo komen we bij de apostel van Tenerife, de Franciscaner pater Alfonso del Bolaños. Hij woonde in een kluis in Candelaria, waar dus deze afbeelding van Maria in een grot werd vereerd. Hij ligt aan de oorsprong van de missionering van het eiland Tenerife.
En alzo verspreidde deze verering tot de Signora de la Candelaria zich over gans Tenerife en komen vandaag de dag jaarlijks tienduizenden bedevaders naar Candelaria met als centrale plaats de basiliek toegewijd aan Maria. Ons lieve vrouw van Candelaria is ook de patrones van de Canarische eilanden.
En uiteindelijk verspreidde zich deze verering over alle Spaanse kolonies in de wereld, in Bolivia, Colombia en zelfs de Filipijnen, en dus ook naar Puerto Rico.
Welkom bij Radio Maria.
Por el pecado, ellos están. Puerto Rico, la droga atrapa la juventud y hasta los niños han caído en ese mar. El divorcio destruye los hogares y hay robos por tus calles y hay crímenes infames. Oh, mi Dios, ten piedad de Puerto Rico.
Pero si Puerto Rico mirara a los cielos y todos arrepentidos clamaran a
mi Dios descendería y el mar acabaría y todo Puerto Rico sería.
De verering van ons lieve vrouw van Candelaria werd dus meegebracht door de emigranten uit de Canarische eilanden die de stad Mayagüez helemaal aan de westkust van het eiland in 1760 oprichten. En alzo werd een eerste kerk in hout gebouwd in 1763 en 20 jaar later verrees een stenen gebouw. Vele reconstructies gebeurden, veelal na natuurgeweld. En zo kwam een nieuwe kerk in de jaren 20 van de vorige eeuw. Paus Paulus VI gaf in 1976 toestemming voor de oprichting van een nieuw bisdom aldaar. En de kerk werd kathedraal van Ons Lieve Vrouw van Candelaria.
Iets heel bijzonder is een doopvont. In het overlopen van de geschiedenis zullen we het volgende keer nog hebben over twee belangrijke figuren die zich hebben ingezet voor de onafhankelijkheid van Puerto Rico en voor de afschaffing van de slavernij.
Segundo Belbis en dokter Ramon Betanches uit de tweede helft 19e eeuw waren lid van het geheime genootschap der abolitionisten voor de afschaffing van de slavernij. We hadden reeds vermeld hoe vanaf 1518, dus snel na de ontdekkingen van de Nieuwe Wereld, de deportatie startte van miljoenen Afrikaanse slaven naar Amerika, omdat men in de kolonies werkkrachten nodig had, daar de Indianen in massa overleden door de Europese ziekten. Een verschrikkelijke periode in de geschiedenis van het Afrikaanse volk. Deze beide abolitionisten kochten en doopten duizenden zwarte slavenkinderen in deze kerk. Voordat het kind werd gedoopt, gaven zij geld aan de ouders dat zij op hun beurt gebruikten om de vrijheid van het kind van hun meester af te kopen. Het kind, eenmaal bevrijd, werd enkele minuten later gedoopt. Deze handeling werd later vermeld als aan het kind de aguas de libertad, de wateren der vrijheid, schenken. Het doopvont waar deze dopen werden uitgevoerd staat nog steeds in de kathedraal van Ons Lieve Vrouw van Candelaria.
Beste vrienden, ik stel voor te luisteren naar een hymne tot Ons Lieve Vrouw van Candelaria.
Desde el cerro de la Popa, vigilando siempre estás a este pueblo que te ama. A tus pies, Virgen, Virgen Morena, la ciudad de Cartagena, siempre te clama y venera a ti, hermosa morena, Virgen de la Candelaria, que en la popa siempre estás. Hoy tus hijos te pedimos por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Candelaria, madre buena, madre de todos los pobres, madre de los desvalidos, madre de la humanidad. Virgencita inmaculada, eres dulce defensora, pues con tu luz y candelas destruyes toda maldad. Te pedimos por el mundo y por la paz, en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Madre de la Candelaria, hoy tu cielo azul te adorna, a ti morena preciosa, el sol te venera ya, y cada 2 de febrero, rodeada de 1000 flores, desciendes tú de la popa para poderte cantar. Popa siempre estás, hoy tus hijos te pedimos por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. A ti, madrecita bella, por los pequeños que sufren desamparos en su hogar, para que todos los hombres puedan amar a sus hijos y ser ellos fiel testigos del bien de la humanidad. Candelaria, que en la copa siempre estás, hoy tus hijos te pedimos por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Jesucristo reina en esta ciudad.
We zagen reeds hoe de Engelsen in 1595 en 1598 en de Nederlanders in 1625 vruchteloos poogden het eiland te veroveren. En zo zien we dat de Engelsen een derde poging ondernamen. Op 17 april 1797 landden de Engelsen onder bevel van admiraal Henry Harvey en Sir Ralph Abercrombie met hun troepenmacht van 14.000 man op ongeveer een 5 kilometer ten westen van San Juan. Het was een grote overmacht in vergelijking tot een paar duizend Spaanse verdedigers. Harvey blokkeerde met zijn schepen de haven en Abercrombie probeerde de stad over het land te bereiken. De gouverneur van Puerto Rico en veldmaarschalk Don Ramón de Castro y Gutiérrez boden fel tegenstand en de verovering van de stad werd verijdeld. 14 dagen later verlieten de Engelsen Puerto Rico na een zoveelste poging.
En we gaan terugluisteren naar pater Michel Copin uit het interview met Nele tijdens de voorbije Mariathon. Hij vertelt ons in het kort hoe het gesteld is in de 17e, 18e en 19e eeuw met de kerk en het missioneren.
Dus de kerkgemeenschap moet wachten tot de 17e eeuw om zijn eigenheid en een eigen cultuur op te bouwen. Een eigen cultuur die dan samengesteld is door verschillende rassen, verschillende vermengingen en die ook een eigen cultuur. Het gaat eigenlijk om de mestizen. De Indianen hebben zich vermengd met de Spanjaarden die daar gekomen zijn en zijn een eigen cultuur, een eigen volk gaan vormen, maar zijn daardoor ook verdwenen. En we zien dat de bevolking naarmate de geschiedenis zich verder ontwikkelt in de 18e eeuw, zich ook in het binnenland, zich over het hele eiland gaat verspreiden. Maar dan leven de mensen zeer verwijderd van hun kerken en zal er een soort eigen volksreligiositeit zonder sacramenten ontstaan. Er worden wel nieuwe parochies gesticht, maar de contacten met de kerk gebeurt door rondtrekkende priesters die eenmaal per maand en later eventueel eenmaal om de 15 dagen met de gemeenschap de Eucharistie komen vieren, de kinderen dopen, maar men heeft nog geen eigen kerk. Men is eigenlijk toegewezen aan al dan niet het komen van een priester die initiatieven neemt. Het is ook een tijd van veel illegitieme kinderen. Dat wil zeggen die geen papieren hebben, die, omdat er ook geen duidelijke huwelijken, nog burgerlijk, nog kerkelijk gesloten worden. En deze kinderen zullen nooit rechten hebben in de maatschappij, omdat ze niet gedoopt zijn. En er is bovendien een grote kindersterfte in die tijd. 50% van de kinderen sterven. En dan zien we in de 19e eeuw dat heel veel slaven vanuit Spanje, vanuit Afrika via Spanje, zullen geïmporteerd worden om de rietsuikerplantages en de suikerverwerking om daartoe als slaaf te werken. En dan krijgen we in de 19e eeuw een evolutie dat men plots interesse krijgt voor het bergachtig binnenland, waar men de slaven zal verhuizen naar de koffie- en naar de tabakplantages. En zo krijgen we nieuwe stichtingen van dorpen in het anders tamelijk links gelegen bergland waar Kat woonde. En dan zal de kerk ook zeggen, kijk aan die grootgrondbezitters, je moet ervoor zorgen, of we moeten ook ons toelaten, om ook die Afrikaanse slaven te kerstenen, christelijk te maken en te dopen. En zo zien we dat stilaan weer met de komst van de Afrikanen en de cultuur weer en de bevolking een eigen versmelting zal hebben. Het is wel een heel positieve tijd voor de kerk, omdat in die tijd vinden heel wat inheemse roepingen de weg naar het seminarie. En zal ook de eerste inheemse bisschop beroemd worden.
I'm no longer a slave to fear. Child of God.
Groeten uit Puerto Rico.
In deze 19e eeuw zien we ook het ontstaan van een andere verering tot Ons Lieve Vrouw. En daarvoor moeten we naar de hoofdstad San Juan.
In de 19e eeuw ontstond vanuit de kathedraal een grote verering voor Onze Lieve Vrouw van de Goddelijke Voorzienigheid, patrones van Puerto Rico, en die vereerd wordt aan een afzonderlijk altaar en kapel.
Maar deze verering vindt haar oorsprong in Europa. En dit leidt ons naar de Spaanse Catalaan Monseigneur Gil y Thomas, die bisschop was in Puerto Rico van 1848 tot 1854. Hij had als seminarist in Spanje deze grote toewijding aan Maria van de Goddelijke Voorzienigheid leren kennen en bracht deze devotie uit Spanje over naar het eiland. Maar eigenlijk ontstond deze devotie reeds in de 13e eeuw vanuit Italië.
En dat deze bisschop een sterk geloof moest bezitten in de voorzienigheid was ook nodig.
Ja, want toen hij in Puerto Rico aankwam in de helft van de 19e eeuw, was de kathedraal praktisch in puin vervallen en de financiën van het bisdom rampzalig. Maar met een groot geloof in de voorzienigheid reisde de kathedraal weer op binnen de 5 jaar en meer dan 10 kerken werden hersteld.
Het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Voorzienigheid is heel bijzonder. U kan het bekijken op onze website. Het toont een Maria die zich buigt over de kleine Jezus in een houding van vertrouwen, terwijl Jezus vredig slaapt op haar schoot. De handen van de maagd verenigen zich in gebed, terwijl ze zachtjes de linkerhand van het goddelijk kind vasthoudt.
Het was paus Paulus VI die in 1969 in een decreet Ons Lieve Vrouw van de Goddelijke Voorzienigheid uitriep tot patrones van het eiland en in 1978 de kathedraal de titel schonk van basiliek. Ondertussen werd eind jaren 90 van de vorige eeuw op een 20 kilometer van de kathedraal in San Juan het grote bedevaarteiligdom van Ons Lieve Vrouw van de Voorzienigheid opgericht, het Sanctuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Vele religieuze bijeenkomsten worden er georganiseerd en elke eerste zaterdag van de maand wordt er speciaal de rozenkrans gebeden en wordt er de mogelijkheid geboden tot biechtgelegenheid en eucharistie. Bijvoorbeeld in de Goede Week komen tot 10.000 pelgrims samen. Zo heeft er ook de Nacht met Maria onder de sterren plaats, waarin gebeden wordt voor het welzijn van het land.
Beste vrienden, ik stel dan ook voor te luisteren naar een hymne tot Onze Lieve Vrouw van de Voorzienigheid.
Yeah.
Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde van deze vierde vakantie-excursie op het eiland Puerto Rico. Het was deze keer vooral een bedevaartstocht, waarin we konden kennismaken met enkele Maria-vereringen. Ik hoop dat u de gidsen goed kon volgen en we spreken dus af in de volgende en laatste excursie. En zoals Pater Coppin reeds duidelijk aantoonde, hoe er door de eeuwen heen een eigen volk met een eigen cultuur is ontstaan uit de Spanjaarden, uit de Taino-Indianen en de Afrikanen. We zullen ook horen hoe meer en meer in de omliggende landen een roep naar onafhankelijkheid en ook bevrijding uit de slavernij opstijgt. En dus ook in Puerto Rico.
Beste vrienden, met een Taino-welkomlied spreken we af in de vijfde en laatste vakantieuitzending over Puerto Rico. We danken jullie zeer hartelijk voor het luisteren en geniet verder van onze en jullie radio.
Aruba.